Johannes 3, vers 13. In elke relatie, zij het in een liefdesrelatie of in een vriendschappelijke relatie, in een relatie waar je elkaar waardeert en waar je weet dat de andere persoon van je houdt, is het toch ook belangrijk en nodig dat bij tijd en stonden je daardoor die andere persoon aan herinnerd wordt dat die van je houdt. En nu, hoe kun je dat zien? Je kunt dat natuurlijk zien door wat die persoon voor u doet, hoe die over u spreekt, maar ook hoe die dat tegen u zegt. Nu, wij weten dat God spreekt niet rechtstreeks tot ons. We hebben zijn woord, en dat is eigenlijk, zoals Gert-Jan dat vroeger altijd zo mooi zei, zijn liefdesverklaring, zijn liefdesbrief aan ons. En in Johannes hoofdstuk 3, daar zien we dat in vers 16 wordt gezegd: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Nu, we kennen die tekst, en we lezen die tekst ook vaak. Mijn vraag aan u is: heb je er al zo over nagedacht, dat God eigenlijk die woorden rechtstreeks op u spreekt? Want wij leven op deze wereld. Wij zijn het onderwerp van de wereld. Dus lees die tekst eigenlijk nog eens en vul daar uw eigen naam in. Want al zo lief heeft God u lief gehad. En vul uw eigen naam in. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat jij, uw eigen naam, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij u, uw eigen naam, veroordelen, maar opdat de wereld door hem, of door uw eigen naam, dat jij door hem behouden wordt. En dat klinkt ook heel anders als je zo gaat lezen, als je je eigen het onderwerp gaat maken van Gods liefde. En zo mogen we dan ook weten dat God van ons houdt en dat hij dat ook zegt tegen ons. Ja, wij horen niet die stem. Wij horen niet toen Jezus gedoopt werd, die stem uit de hemel. Wij zijn niet daar geweest toen de gaven van de geest alomtegenwoordig waren onder de gelovigen. Dat God rechtstreeks door inspiratie mensen aansprak. Maar wij hebben die woorden die God heeft gesproken. En die woorden zijn evenzeer woorden van God voor ons bedoeld. Voor u en voor mij bedoeld. In Matteüs hoofdstuk 5. Daar zijn mensen die nood hebben aan Gods liefde. Daar zijn mensen die nood hebben aan verlossing. We weten dat Jezus op dit moment heel populair was. Jezus was enorm bekend, heinde en ver, dat mensen kwamen. Als je het einde van hoofdstuk 4 leest, dan zie je dat mensen van overal kwamen en zij wilden door Jezus genezen worden. Nu, op de eerste plaats was hun nood, ik ben heel even iets aan het zoeken op mijn website. Op de eerste plaats was hun nood een fysieke nood. Want waarom kwamen ze tot Jezus? Ze wilden genezen worden van hun ziekte, van hun kwalen. Daarom waren ze bereid om grote moeite te doen om tot Jezus te komen. En we zien in vers 24 van hoofdstuk 4 dat het gerucht van Jezus drong door tot een geheel Syrië. En men bracht tot hem alle die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezeten en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. Nou, dat laat ook zien dat die fysieke mens die daar nood had aan Jezus, die zag een uitweg in Jezus. Nu, wij weten dat Jezus zijn hoofddoel niet was om slechts de fysieke mens beter te maken, want al die mensen die zijn genezen door Jezus, zijn ook gestorven. En als zij in hun zonde zijn gestorven, heeft die genezing totaal geen nut gehad. De bedoeling van die genezing was, opdat zij naar Jezus zouden gaan luisteren. En het is daarom ook in hoofdstuk 5, dat Jezus hen gaat spreken over die zaligsprekingen. Over hoe kunnen wij het gelukkig zijn in ons leven. En dat is waar we allemaal naar op zoek zijn, naar geluk in ons leven. En Jezus leerde hen daarom ook deze dingen. Als zij zeggen, vers 3, zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Als we ons dat nog herinneren in het verleden, als ik over deze woorden heb gesproken. Dit is niet iets wat we kunnen kiezen en zeggen van, dit vind ik oké, dit past voor mij. En het andere, ja, dat vind ik wat minder, dat vind ik wat minder fijn, dus dat ga ik eigenlijk niet doen. Als wij over deze kwaliteiten nadenken, als we ze niet allemaal hebben, dan gaan we er niet komen. Dan kunnen we geen kind van God zijn. Dan kunnen we het koninkrijk der hemelen niet beërven. Dan kunnen we geen relatie met God hebben. En op de eerste plaats moeten we dus arm van geest zijn. We moeten zijn gelijk de bedelaars in de straat, die niks hebben, die nood hebben, die honger hebben, die een leven hebben waar eigenlijk niet veel mensen naar opkijken, en die een hand uitsteken en die eigenlijk iets willen krijgen van mensen die hen kunnen helpen, omdat zij zichzelf niet kunnen helpen. En dit is hoe wij moeten zijn naar God. Wij moeten zijn als die bedelaars, dat wij beseffen, God, ik heb u niks te brengen, dan alleen dat ik u kan vragen, alsjeblieft, help mij. En mensen die zo zijn, dat zijn de meest gelukkige mensen op aarde. Want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Dat laat ook zien, dat is een vorm van nederigheid. Niet van opgeblazenheid, niet van te denken, ik ben geen bedelaar, ik heb God niet nodig, ik hoef niet te bedelen. Nee, in tegendeel. Als je niet beseft dat je eigenlijk een bedelaar moet zijn naar God toe, dan gaat je God niet kunnen kennen. Zalig zij die treuren, vers 4, want zij zullen vertroost worden. Als wij beseffen ten volle wie God is, en niet alleen de liefde die God verklaart aan ons, zoals we juist aan Johannes hebben gezien, maar ook hoe groot onze schuld is tegenover God. Als wij dat niet gaan beseffen, als wij niet beseffen hoe zondig wij zijn als mens, en hoe verschrikkelijk dat is, en dat ons dat verdrietig zou moeten maken, dan gaan we ook geen vertroosting kunnen kennen. Want alleen zij die treuren, zullen vertroost worden. En zonde, ik ga daar zelfs nog wat meer over uitbreiden, maar zonde brengt op het eerste zicht een uitweg. Zonde brengt op het eerste zicht geluk. Zonde brengt vaak op het eerste zicht een vervulling van uw noden, uw begeerten, uw behoeften. Maar als je niet gaat treuren om uw zonde, dan gaat je niet door God kunnen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zachtmoedigheid betekent dat je je kracht onder de controle gaat houden. Dat je je kracht gaat onderwerpen aan Gods macht. Wel, de meest gelukkige mensen zijn zij die zo leven. Die erop berusten dat alles in Gods handen is. Alles ligt in Gods handen. God heeft het laatste woord in alle dingen. En de meest gelukkige mensen zijn de zachtmoedige mensen. De mensen die in dat vertrouwen en in die rust leven, dat God alles onder controle heeft. Dat het niet van mijn wraak gaat afhangen. Dat het niet van mijn kunnen gaat afhangen. Dat het niet van mijn grootheid gaat afhangen. Maar dat alles van God afhangt. En dat zijn de mensen die de aarde beërven. Die op aarde leven zoals God het bedoeld heeft. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. De meest gelukkige mensen zijn zij die honger hebben en een dorst hebben naar datgene wat juist is. En niet zomaar een honger en dorst dat we zeggen, ik heb een hongerke en ik ga mijn lekkere snicker eten. Of ik ga een tasje soep eten. Een honger en dorst die voortkomt uit een verlangen dat als je dat niet hebt, als die niet gestild gaat worden, die honger en dorst, dan gaat je eraan dood. Zo'n honger en dorst naar datgene wat juist is. En iemand die dat verlangen heeft in zijn leven, die gaat verzadigd worden. Die gaat zo zich gaan voelen en die gaat zo kunnen leven dat het in orde is. Dat die honger en dorst vervuld wordt. Dat die ingevuld wordt. Zalig de barmhartige, want aan hun zal barmhartigheid geschieden. Als je barmhartig bent, dan ben je warm van hart. Dan ben je niet hoogmoedig. Dan ben je niet opgeblazen. Dan ben je niet hard in je optreden. Maar dan ben je gevoelig voor de noden van anderen. Dan ben je gevoelig voor je medemens. Op dezelfde wijze zoals Jezus barmhartig was dat hij zijn leven geofferd heeft. Wel, als jij zelf niet barmhartig bent, dan gaat God ook geen barmhartigheid aan u kunnen betonen. De meest gelukkige mensen in deze wereld zijn zij die barmhartig zijn. En aan die mensen zal ook barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Rein van hart kun je alleen maar zijn als je beseft dat je die zondaar bent, dat je een bedelaar bent en dat God je hart heeft rein gemaakt. Dat God je zonde heeft weggewassen. En dat gebeurt op de eerste plaats in de doop en daarna door het bloed van Jezus wanneer wij om vergeving vragen, ook als wij als christen gezondigd hebben. De reinen van hart die er naast geven om het juiste te willen doen. Zuiver te willen leven. Niet tevreden zijn met compromissen. Niet tevreden zijn met, och, het zal wel allemaal niet zo erg zijn. Dat is niet rein van hart. Dat is een vuil hart. Dat is een bevlekt hart. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Er is niks mooiers dat wij eigenlijk zouden moeten willen. God zien, we kunnen God zien. We kunnen weten wie God is. Maar dat is een voorwaarde aan, rein zijn van hart. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Voor zover van ons afhangt, zegt Romeinen 12, moeten wij vrede houden met alle mensen. Niet altijd gemakkelijk. Niet altijd gemakkelijk. En ik denk dat we veel verleidingen in ons leven tegenkomen. Dat we niet altijd vredestichters genoemd kunnen worden. Maar de meest gelukkige mensen zijn de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En niet alleen vrede op aarde. Maar dat wij ook vrede mogen hebben met God en andere mensen die vrede met God mogen aanbieden. Want er is niks hogers en beters dan dat. Hetzelfde als Jezus die de mensen wel genas van hun ziekte, heel mooi, heel goed. Maar wat zei je ermee als je voor eeuwig verloren gaat, als je komt te sterven? Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig de vervolgde om der gerechtigheid wil. Een paradox, dat is niet logisch. Hoe kun jij nu de meest gelukkige mens zijn als jij wordt vervolgd omdat je het juiste doet? Vervolging, daar is toch niks leuks aan? Daar is toch niks goeds aan? Wat Jezus zegt, jij behoort tot de meest gelukkige mensen als jij wordt vervolgd omdat jij het juiste wilt doen. Want, zegt hij, voor zo'n mensen is het koninkrijk der hemel. Dus als jij vervolging uit de weg gaat, als je bang bent voor vervolging, als je een afkeer hebt voor vervolging, dat is een van de redenen waarom veel mensen van het geloof weggaan, dan kunnen zij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Zalig zijt gij, zegt Jezus, de meest gelukkige mens zijt gij, zegt Jezus, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnent wil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want al zo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Ja, maar Jezus, hoe kan dat nu? Hoe kan ik nu tot de meest gelukkige mens behoren, als men mij smaadt, als men mij vervolgt en als men liegt over mij? Maar hoe kijk jij naar deze wereld? Hoe staat jij in deze wereld? Hoe gelooft jij als je hier aan twijfelt? En twijfel is iets waar we allemaal mee te maken krijgen bij momenten. Het is daarom ook dat Paulus zegt in 2 Korintiërs hoofdstuk 10. Vers 3. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Wij moeten echt kijken naar deze wereld, dat er constant een strijd om onze ziel wordt gevoerd. God verklaart zijn liefde en de duivel die zegt dat hij ook van ons houdt. Maar ene liegt en ene is oprecht. En hoewel wij in een lichaam van vlees en bloed leven, onze strijd is niet vleeselijk. Een christen gaat geen vleeselijke strijd voeren. Gaat niet strijden met vleeselijke wapens. Hoe strijdt een christen wel? Een christen gaat op een geestelijke manier strijden. Die gaat die zaligsprekingen, die karakterkenmerken, zoals Jezus die beschreven heeft, die gaat hij in zijn leven uitwerken. En niet ene of de andere, maar alle acht. En als je ze niet alle acht wilt doen, kun je de boeken toedoen, want je gaat buizen voor je examen. De wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Dus welke redenering, welk idee, welk gevoel er ook maar in uw hart opkomt, tegen de kennis van God, tegen de gedachte die ingaat tegen God, die moet je neerhalen. Die moet je aanvallen. En die moet je als een krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Dat zijn de meest gelukkige mensen die er zijn. In Matteüs hoofdstuk 13, als we kijken naar de gelijkenis van de zaaier, dan zien we dat als de duivel zijn liefde verklaard heeft aan u, dat zo gauw het woord van God in uw hart gezaaid wordt, de duivel heel actief wordt. Wat zegt Jezus over de eerste grond, in wie het zaad van het koninkrijk gezaaid is, in vers 19, we gaan rechtstreeks naar de uitlegging. Jezus zegt, bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en die rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langs de weg gezaaide. De duivel is enorm actief en nog meer actief als jij gehoor gaat geven aan het woord van God. En hij gaat gevoelens naar voren brengen. Hij gaat u zo verleiden dat jij bepaalde gevoelens gaat krijgen, ideeën gaat krijgen, gedachten gaat krijgen tegen de rechte kennis van God. En het is aan u om te zeggen van wie geloof ik? Wiens liefde wil ik? De liefde van God of de liefde van de duivel? We zien dat de tweede soort grond in vers 20, dat op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt, maar hij heeft geen wortel in zich. Toch is iemand van het ogenblik, wanneer echt de verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. Jezus heeft het gezegd. Als Jezus die woorden spreekt, dan wil hij ons waarschuwen dat dit mogelijk is en dat dit gebeurt. Is uw hart zo dat jij, oh fijn, mooie preek, God is goed, halleluja. Maar dan komen de consequenties van het geloof. Dan komt het leven van een gelovige. Dan komt de prijs van het discipelschap van Jezus. En dan komt bij sommigen ook de val. De derde grond is in de doorns gezaaide, vers 22. En dat is iemand die het woord van God hoort. Maar dan komen de zorgen van de wereld. Er is altijd wel iets. Er is altijd wel iets wat onze tijd in beslag neemt. Er is altijd wel iets waardoor wij niet bidden. Er is altijd wel iets waardoor wij geen tijd hebben om in de Bijbel te lezen. Er is altijd wel iets waardoor wij geen tijd hebben om niet met God bezig te zijn. De zorg van de wereld. Het bedrog van de rijkdom. En dat verstikt het woord van God. En zo iemand wordt onvruchtbaar. En de laatste is in de aarde, in de goede aarde gezaaide. En dat is iemand die het woord hoort en het verstaat. En die heel veel vrucht gaat opleveren. Lucas hoofdstuk 12, ik zal het even lezen, vlug. Lucas hoofdstuk 12, als dezelfde gelijkenis wordt gesproken. Oh, sorry, in Lucas hoofdstuk 8, vers 12, ik heb dat geschreven. Daar wordt over die eerste gezegd. Die langs de weg zijn zij die het gehoord hebben. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden. Dus als jij niet gewapend bent en als jij niet daarover nadenkt en als jij daar niet bewust van bent dat die strijd constant wordt gevoerd om je ziel, en wanneer jij zoals heel veel mensen leeft vanuit je emotie, niet vanuit je verstand dat gebaseerd is op Gods woord, maar als jij leeft vanuit je eigen wil, vanuit je eigen gedachten of vanuit populaire gedachten die aannemelijker zijn en plezanter zijn en mooier zijn en minder confronterend zijn dan het woord van God, dan zorgt de duivel ervoor dat jij dermate verleid wordt. En als jij niet sterk bent, dan neemt hij het woord van God uit je hart weg, opdat jij niet gelooft en opdat jij niet behouden zou kunnen worden. En hij doet u ook nog geloven dat je goed bezig bent als je zo handelt. Openbaringen hoofdstuk 17. Waar het staat dat de slang. Oh, nee. Ik had vers 9, maar dat is het niet. In elk geval, ik moet even kijken. Vers 17. Is het vers 17? Nee, dat is het niet. In elk geval, ik zocht het vers waar de draak. Ah, nee, dat is misschien verkeerd. Waar de draak wordt beschreven als de slang, als de Satan, als de duivel. En dat is degene die de aarde verleidt. Het is hoofdstuk 12, denk ik. Hoofdstuk 12, vers 9. Ik heb het verkeerd opgeschreven op mijn tekst. Hoofdstuk 12, vers 9. En de grote draak die op de aarde werd geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik wil gewoon dit idee naar voren brengen. De Satan verklaart zijn liefde aan u. Maar hij is een verleider, hij is een misleider. En zijn bedoelingen zijn niet goed. Het is zoals een date. Dat je denkt van, dit is nu een mooie date. Ik weet niet of ik het woord juist gebruik. Maar een afspraakje dan. En je bent verliefd. En je denkt van, dit is het. En het blijkt uiteindelijk iets helemaal anders te zijn. Dat de persoon met wie u afspraak schept, heeft veel andere bedoelingen. Maar doet zich anders voor. Dat is wat de Satan doet. In Handelingen hoofdstuk 8, daar hebben wij het voorbeeld van Simon. En Simon de tovenaar is een christen geworden. En hij ziet hoe de apostelen de gave van de geest konden doorgeven door handoplegging. En hij denkt in zijn hart, hij denkt dat hij dat ook moet kunnen. En hij denkt en hij voelt en hij gelooft, ik ga geld geven aan die apostelen. En hij vond voor zijn eigen dat dat nu eens een goed idee was. En wat zegt Peter in vers 20? Uw geld zij met u ten verderve. Ja, maar Simon dacht toch dat dat goed was. Maar dat idee kwam niet van God. Zijn hart was niet gevuld met de kennis van God. Zijn motivatie kwam niet van God, maar van de duivel die hem misleidde om dit te doen. En hij zegt, uw geld zij met u ten verderve, daar jij gedacht hebt de gave van God voor geld te kunnen verwerven. Jij apart nog deel aan deze zaak, want wat is er mis? Wat was er mis met Simon? Uw hart is niet recht voor God. Wat is de oplossing voor Simon? Bekeer u van deze boosheid. En bid God, als deze toeleg, andere woorden, is gedachten van uw hart, u mogen vergeven worden. En dit is de oplossing hoe wij daarmee moeten omgaan. Want wie bepaalt wat juist is? Stel u voor dat iedereen zelf mag voelen als iets juist is of niet. Wat ik voel is anders dan jullie. Jullie voelen andere dingen dan mij. Wie gaat dan tussen ons rechter spelen en zeggen wie wat juist is? Als wat wij voelen allemaal anders is. Alleen God heeft het recht om te zeggen wat juist en wat niet juist is. En Jezus zegt daarbij, in Johannes hoofdstuk 7, dat wij kunnen weten, dat wij niet hoeven te twijfelen. Wij kunnen weten als wat Hij ons leert, als dat van God komt of niet. En weet je hoe je dat kunt weten in Johannes hoofdstuk 7, vers 16? Jezus zegt, mijn leer is niet van mij, maar van Hem die mij gezonden heeft. En nu komt het, vers 17, Johannes hoofdstuk 7. Indien iemand dient wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mezelf spreek. Hoor die woorden van God en doe ze. En je zult weten en je zult zien dat de leer van Jezus de leer van de enige waarachtige God is. Maar laat u niet op andere gedachten brengen. Laat u niet misleiden. Laat u niet misleiden door de duivel. In Matteüs hoofdstuk 7, op het einde van de bergrede, zegt Jezus gelijkaardige woorden. En het lijkt zo simpel, maar het is ook simpel. Het is aan ons om daar gehoor aan te geven. Want wat zegt hij in vers 24? En ieder nu van hoofdstuk 7, Matteüs, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. Je zult niet bedrogen uitkomen als je op God vertrouwt. Jij zult niet ten val komen als je met God wandelt. Maar zijt niet alleen een hoorder, zijt ook een dader van het woord. Anders zult je struikelen. En als je gestruikeld hebt, is dat de reden. Je hebt je laten misleiden. Je hebt je hart laten misleiden. 26. En in ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer en de stromen kwamen, de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het viel in en zijn val was groot. Laten we besluiten met Psalm 62. Het is een psalm Een hele mooie psalm. Het is een psalm wanneer wij onrustig zijn, wanneer wij nood hebben aan bevestiging dat God echt van ons houdt, dat zijn wil echt goed voor ons is. Dan kunnen deze woorden ons daarin vertroosten. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Hoe vaak nemen wij die stilte in ons op? Ik voel me op een bepaalde wijze enorm bevoorrecht als mensen mij vertrouwen om samen met mij te studeren. En mensen zijn me daar dankbaar voor, maar ik ben vaak die mensen nog meer dankbaarder. Want doordat ik hen mag helpen, zijn zij mij ook aan het helpen. Doordat ik hen mag helpen, word ik gedwongen in de positieve zin van het woord om met God bezig te zijn. Om over God nog meer na te denken. Om samen met andere mensen daarover na te denken. En dat is niks zo goed als dat je je ziel tot rust kunt brengen. En het kunt vullen met God. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. Hoe lang zult gij op een man aanstormen, gij allen zult omvergestoten worden, als een hellende wand en neerstotende muur. Waarlijk, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen, zij zegenen met hun mond, maar in hun binnenste vloeken zij. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouw op hem ten alle tijden, o volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een schuilplaats. Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen, een leugen de aanzienlijke. In de weegschaal gaan zij omhoog, te samen lichter dan een ademtocht. Vertrouw niet op verdrukking. Stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen aanwast, zet daar het hart niet op. God heeft eenmaal gesproken. Ik heb de tweemaal gehoord. De sterkte is Godes. Ook de goedertierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult ieder vergelden naar zijn werk. Stort uw hart uit voor Gods aangezicht. En zet uw hart niet op de onzekere dingen van deze wereld.